Goed, goeiedag allemaal. We gaan vandaag weer verder met 1 Korinthe 11. We zijn voor de laatste keer met het avondmaal bezig. Ik heb dat wat uitgebreider behandeld, omdat er ook op het gebied van de leren over het avondmaal ook heel veel verschillende leringen zijn, net zoals dat over de doop ook het geval is. En dat allemaal heeft te maken omdat men het woord de waarheid of niet goed recht snijdt, of het gewoon niet goed begrijpt, omdat men verkeerd geleerd wordt. Maar vooral heeft het toch ook te maken met wat is, wanneer is iemand nou onwaardig? En wat is het, wat bedoelt Paulus nou met het oordeel indrinken eten? En dat wij onszelf moeten oordelen, anders zouden wij niet geoordeeld worden. En anders worden wij geoordeeld en worden door de Heer getuchtigd. En de wereld veroordeeld worden, al dat soort dingen. En dat komt omdat men natuurlijk dan gelijk denkt aan oordelen over straffen. En oordelen is iets goedkeuren of afkeuren. En men verbindt daar dan ook de straf aan. Goed, dat heb ik vorige keer al een beetje gezien. Maar ik wil het nu de verse 29 tot en met 32 vandaag met jullie afsluiten. We gaan met vers 29 beginnen. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf in een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Goed, het gaat hier natuurlijk vooral over wie zijn wij in Christus en wat doen wij in Christus. En dat is het probleem wat veel mensen door de war halen. En we hebben vorige keer gezien in vers 29, als iemand onwaardiglijk eet en drinkt, dat slaat niet op dat je onwaardig bent, want van nature zijn wij allemaal onwaardig. Ja, natuurlijk, wij zijn zondaars en onrechtvaardig en daarom staat iedereen schuldig tegenover God. Maar een gelovige is heeft inmiddels in Christus, is die nieuw schepsel en is de zonde, hij was onwaardig, is door de Heer Jezus Christus gedragen. De zonde is op hem gelegd, die schuld is betaald. Dus hij werd onwaardig, zoals Jesaja ook zegt, hij was de onwaardigste aller mensen. En zo is hij ook aan het kruis, hing hij daar ook. En daar had ik moeten hangen, maar dat heeft de Heer Jezus voor mij gedaan. Dus dus onwaardig. Nee, dat heeft met positie te maken. Ik ben nu volmaakt in hem. Onwaardiglijk heeft te maken met wat u doet als gelovige. Want hij spreekt over gelovigen. En gelovigen, als we de brief van Paulus goed bestuderen, dan weten we dat een gelovige is gered. En die is voor eeuwig gered. Zijn positie staat vast. Hij is volmaakt in Christus. Hij is verzegeld met de Heilige Geest. En dus het heeft te maken waardiglijk met hoe zij dat doen. En dan weten we vanuit de verse 17 tot en met 22 dat ze dat op onwaardige manier deden. Niet alleen als ze bij elkaar kwamen, maar ze kwamen bij elkaar. En in vers 21 zie je dat iedereen dan zijn eigen avondmaal. Er waren mensen die hadden alles, er waren mensen die hadden helemaal niks. En hij zegt ook: verachten jullie de gemeente en jullie beschamen degene die niet hebben. Volledig ontkennende de eenheid die ze hebben. En wat is eenheid? Dat je als broeders en zusters naar elkaar kijkt en ziet, wij zijn broeders en zusters van elkaar. En we waren allemaal zondaars en zijn allemaal uit genade door het geloof gered. En of je nou, wat voor afkomst je ook hebt, wat voor kleur je ook hebt, of je rijk bent of arm. Ja, dat maakt allemaal niet uit. We zijn in Christus allemaal gelijk. En zo moeten we ook voor elkaar zorgen. En daar is Christus voor gestorven, voor ons allemaal die onwaardig waren. Nou, en ze ziet dat zij in hun wandel en in hun gedrag zijn ze onbeproefd. Hè? 2 Timotheüs 2 vers 15 leert ook dat een arbeider moet het woord de waarheid recht snijden. En dan is een arbeider ook beproefd en dan zal die niet beschaamd zijn voor de rechterstoel van Christus. Nou, op deze manier zijn ze zeer zeker niet beproefd. En zullen ze zeer zeker beschaamd voor de rechterstoel van Christus staan. Met andere woorden, ze zullen geen loon ontvangen. Maar ze zijn en blijven gered. Colossenzen 2 vers 10 zegt: gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. Dus wij zijn in Christus, zijn wij volmaakt. En het staat ook heel duidelijk, in hem zijn wij volmaakt. In Christus. Ziet u wel, in hem zijn wij waardig. Ja, van onszelf zijn we dat niet. Maar God ziet ons gelukkig in zijn zoon. Maar waar veel mensen moeite mee hebben, dat is als men dan als een gelovige die gered is en volmaakt is en zondigt, ja, dat men zichzelf dan gaat zien als onvolmaakt, als onwaardig. Kijk in 2 Korinthe 13, vers 9, als u daar even meekijkt, dan zien wij, wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn. 2 Korinthe 13, vers 9. En gij sterk zijt. En wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking. Paulus spreekt hierover, hij wenst dat ze volgemaakt zullen worden. In vers 11 zien we ook, voortbroeders, zijt blijde, wordt volmaakt. En dan denk je, hé, Paulus zegt, wij zijn volmaakt in Christus. En aan de andere kant zegt hij, ik wens dat jullie volgemaakt worden. En ik wens dat jullie, hij geeft ook de opdracht, wordt volmaakt. Dus ben ik nou volmaakt of niet? En dan is de redenering vaak met mensen, nou, ik ben volmaakt, maar zodra ik van het pad af ben, dan ben ik dus weer niet volmaakt en dan moet ik mijn best doen om volmaakt te worden. Nou, als we één ding leren met dit evangelie, dat we daar een scheiding tussen moeten maken. Uw positie, dat is wie u bent in Christus. En u bent in Christus begenadigd in de geliefde door God. Hij ziet u altijd in zijn zoon. En u bent met hem gestorven opgestaan. En aangezien Christus nooit meer sterft, sterven wij ook nooit meer. Wij zijn totaal door de doop in zijn dood met hem geïdentificeerd, één geworden. Al zou hij nu sterven, Christus bijvoorbeeld, dan zou ik ook sterven. Dat is mijn positie, maar Christus sterft nooit meer. En hij is volmaakt, dus ik ook in hem. Maar dat wil niet zeggen dat ik in mijn wandel nog altijd ook volmaakte dingen doe. Nee, helemaal niet. Kijk naar de Korintiërs en zie je dat zij ook vele dingen fout doen en... Paulus roept ook op om volmaakt te worden. Dat wil zeggen, wij zijn het niet. Dus u komt tot geloof. En dan wil God dat u tot kennis van de waarheid komt. En dat u gaat groeien. En dat gaat u groeien en groeien in de kennis, maar ook in uw wandel. Dat niet meer de zonde over ons gaat heersen zoals dat in het verleden was. Maar kijk, in 1 Korinthe 10 vers 23, dan zien we daar iets staan... En dat is voor veel mensen moeilijk te accepteren. 1 Korinthe 10 vers 23. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. Dus in principe, kijk, genade betekent, hij heeft alles voor u gedaan. Wij zijn volledig vrijgekocht. Niemand kan mij nog scheiden van de liefde van Christus. En de genade staat tegenover de werken. Ik ben uit genade zalig geworden... En niet uit de werken. Maar dat betekent ook dat ik ook niet meer door mijn werken het ongedaan... Ik kan het niet door werken gedaan krijgen, de rechtvaardigheid. Maar ik kan het ook niet meer door mijn werken ongedaan maken. En dat is het punt, want anders is het geen genade meer. Nou, en dan zegt Paulus ook, alle dingen zijn mij geoorloofd. Dat wil zeggen, dat wordt vaak helaas verkeerd uitgelegd. Dus nou ja, doe maar later maar wat je wil. Ja, in principe kan dat. Ja, omdat u bent vrij in Christus. Ja, u bent vrijgekocht, maar Paulus zegt, misbruik die vrijheid niet, hè? Gebruik het niet tot een oorzaak van het vlees. Maar God wil nu dat wij niet meer als robotten denken, nou we strepen allerlei geboden af en die heb ik gedaan. Hij wil nu, nee, u dat u met zijn geest, met het woord samen, uw keuzes maakt en de keuzes maakt om de Heer te willen dienen en hem gaan volgen. En daar moet u over nadenken en uw keuzes maken. En u kan kiezen om hem trouw te dienen, net zoals Adam. Hij had natuurlijk niet... hoeven te nemen van die vrucht. En toch deed hij dat. He, dus hij had een eigen vrije wil. En dat hebben wij als gelovigen hier ook nog steeds. Dus het is allemaal geoorloofd. Het kan. Maar het is natuurlijk niet allemaal oorbaar. Het wil niet zeggen dat het... dat het mijzelf goed zal doen. Nee. En alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar alle dingen stichten niet. Nee, ze stichten zeker niet. Ze stichten mij niet, maar ze stichten zeker ook de ander niet. En... dat zien we ook in de Korintiërs. Nou, wat zij daar deden, dat was zeker niet tot stichting van elkaar. Integendeel, wij zijn leden van het lichaam van Christus. En als één lid leiden alle leden mee en moeten we voor elkaar zorgen. Nou, en de Korintiërs deden het tegenovergestelde. Dat was een ontkenning van het lichaam, ja, de eenheid die wij hebben. En ons eigen lichaam als één vinger of iets, u krijgt pijn aan iets of... of u hebt iets aan uw been, dan gaat uw andere been, wordt wat sterker, gaat dat andere been een beetje helpen, zodat u toch kan lopen. En zo werkt het in het lichaam ook. En dat deden de Korintiërs niet. Dus dan zie je, het is allemaal wel geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Het is natuurlijk niet de bedoeling. Ga maar mee naar Efeze 5 vers 5. Hij zegt alles, hè, alle dingen zijn mij geoorloofd. U hebt een grote verantwoordelijkheid. Juist omdat u uw eigen keus mag maken. Maar u hebt ook dan verantwoordelijkheid voor de keus die u maakt. Er zijn mensen die zeggen, ja, het moet mij gegeven worden. Dus ik wacht rustig af. Dat betekent, ze willen geen verantwoordelijkheid dragen. Er zijn ook mensen die zeggen, zullen we dit gaan doen? En dan zeggen ze, nou, ik vind het goed. Of zullen we dat gaan doen? Ja, dat vind ik ook goed. Maar ze maken geen duidelijke keus van, ja, ik wil het of ik wil het niet. Dat betekent, dat als het fout gaat, kunnen zij nooit de schuld krijgen. Dus ze dragen geen verantwoordelijkheid. Dus als je een keus maakt, draag je verantwoordelijkheid er ook voor. En dat is wat wij als gelovigen nu hebben. We hebben vrijheid om te kiezen. Maar u kan nooit verschuilen achter van, het moet mij gegeven worden. Ja? Dus het is mijn schuld niet als ik het niet krijg of als ik het niet doe. Nou, Efeze 5 vers 5. Dus gelovigen kunnen, en ik ga je niet promoten dat ze in zonde moeten leven, maar om te laten zien de genade van God, die kunnen in zonde leven. En toch blijven zij gered. Efeze 5 vers 5, in het context, spreekt hij over de gelovigen. In vers 3 zegt hij, hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genaamd worden, gelijk het de heilige betaamt. Ziet u, hij spreekt over de heilige en laat dat ook onder u niet genaamd worden. Hij zegt niet, het gebeurt niet, maar laat het niet gebeuren. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkenij, welke niet betamen. Kijk, wij denken vaak aan hoererij en dat soort dingen, maar ook zot geklap of gekkenij. Dat hoort ook niet bij een gelovige. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Nou, vanuit Colossense weten wij dat wij zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dus wij zijn reeds overgezet in het koninkrijk. En daar zijn wij voor altijd. Dat is het lichaam van Christus. Daar kunnen we niet meer uit. Dat is gebeurd. Maar hij zegt, en iemand die dit soort dingen doet, een gelovige, daar zegt hij niet mee van, dat als hij dat doet, dat hij dan geen erfenis heeft. Nee, want wij hebben eenmaal de erfenis, eenmaal toen wij gelovig werden. Dat is, staat duidelijk in Efeze. Kijk, in Efeze 13, of vers 14 zegt hij, dat de Heilige Geest is het onderpand van onze erfenis. Tot een verkregen verlossing. Dus we hebben de Heilige Geest totdat wij zijn verlost van het lichaam. Dus dat is ons leven lang. En dan krijgen we de erfenis. Dat is het eeuwige leven. In het koninkrijk van God. Alleen in dat koninkrijk kunnen we ook een erfenis krijgen. En dat heeft te maken met ons loon. Onze positie. Dat ga ik verder niet helemaal uitleggen wat dat dan is. Maar daar, dat zien we hier ook staan in Efeze 5 vers 5. Dat iemand die dat doet. Hè, gierigaard, hoereerders, onreine. Ja? Die hebben geen erfenis in het koninkrijk van Christus en van God. Dus hij heeft wel de erfenis, het koninkrijk, dat hij daar eeuwig leven heeft zometeen, in de hemelen, hè? In de hemel, daar zijn we reeds gezet. Maar binnen dat koninkrijk ja, zijn er posities te verdelen. En dan zal hij geen erfenis in dat koninkrijk hebben. Nou, en dat is dus dat verbranden van die werken waar we 1 Korinthe 3 over spreken. Ga ook met mij mee 1 Korinthe 5. En dan zien we ook staan. Nog een voorbeeld. 1 Korinthe 5 vers 11. Daar spreekt hij. Dat hoofdstuk gaat dus over. Dat er hoerij in de gemeente is. En dat er iemand zijn vader huisvrouw heeft in vers 1. Maar dan gaan we verder naar vers 9. Ik heb u geschreven in de brief dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereerders. Nee, wij moeten natuurlijk geen omgang hebben met hoereerders. En dat gebeurde in de gemeente daar. Hij zegt, doch niet geheel met hoereerders deze wereld. Niet geheel, zegt hij. Of met de gierigaards, of met de rovers, of met de afgodendienaars. Want anders zoudt gij uit de wereld moeten gaan. Inderdaad, wij leven in deze wereld en die zit vol met dit soort mensen. En Paulus zegt in Titus ook, wij waren eertijds ook zo. Ja, dus denk niet dat wij beter zijn. Ja? Alleen, wij zijn natuurlijk nu anders. Wij zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde. En dan zegt hij, ja, je moet dan uit de wereld gaan, maar dat gaan we niet doen, omdat wij gaan ons niet vermengen, maar wij gaan ons wel aan die mensen het evangelie vertellen. Dus dat is natuurlijk niet zo. We gaan ons afzonderen, net zoals sommige groeperingen doen, en onbesmet houden van de wereld, of in een klooster, en dan blijven wij rein. Nee, daar gaat het niet om. Want ik ben rein, ik ben gerechtvaardig. En de onrechtvaardigen, dit soort mensen, hebben het evangelie nodig. En daar zijn wij de gezanten van. Maar nu komt in vers 11. Maar nu heb ik u geschreven, dat gij u niet zult vermengen. Ja, met wie? Jazeker, namelijk indien iemand een broeder genaamd zijnde een hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover, dat gij met zodanige een ook niet zult eten. Het eten, dat heeft te maken met gemeenschap, dus dat heeft met vermengen te maken. U ziet hier een broeder, ja, daar, die dat soort dingen doet. U ziet heel duidelijk, dus een broeder die dit soort dingen doet. Wat heb ik ook met u die buiten zijn te oordelen? Oordeelt gij een lieden niet die binnen zijn? Ziet u wel, wij moeten, dus de mensen die dus dingen doen in de gemeente, moeten geoordeeld worden. En als ze echt in die zonde leven en na vermaningen er niets mee stoppen, dan zegt hij, dan moeten ze uit de gemeente gezet worden. Want dat is een zuurdeesem. Dat zien we in dit hoofdstuk 5 ook staan. Dan zegt hij in vers 13, maar die buiten zijn door het oordeelt God. Dat zijn ongelovigen. Oké, nou die oordeelt God. En hopelijk kunnen wij het evangelie vertellen, zodat ze alsnog gered worden. En dan worden ze niet meer geoordeeld. En doet gij deze boze uit uw lieden weg. Dus hij moet uit de gemeente. En dan uiteindelijk, hopelijk, dat hij zich dan bekeert. Zodat hij weer teruggenomen kan worden. Goed, dus dat is, moet ons duidelijk zijn. Dat dit soort mensen, ja, en die waren er in de Korinthe gemeente. En hopelijk, ja, zullen wij dat in de gemeente niet hebben. Maar als het gebeurt, dan moet je dus daar wel in oordelen. Dus er wordt duidelijk een oordeel gesproken. En zij ontkennen de eenheid en het lichaam. Het lichaam van Christus. En daardoor halen dat soort mensen een oordeel over zichzelf. Hier zien wij, de mensen die het doen, gelovigen, die worden geoordeeld door de gemeente, door de oudsten. En die moeten dan uit de gemeente gedaan worden. Maar ze halen ook een oordeel over zichzelf, straks voor de rechterstoel van Christus. En dan zullen ze dus geen erfenis in dat koninkrijk hebben. Ga met mij mee nog even naar Romeinen 6 vers 13. Want hoe gaan we dit nou... Kijk, de zonde is allemaal in ons. En dat zal ook altijd zo blijven, want we hebben het lichaam der zonde. Maar God wil, heeft ons ook gereedschap gegeven om niet in de zonde te blijven, maar dat te overwinnen. En Romeinen 6 vers 14 zegt heel duidelijk, want de zonde zal over u niet heersen. Hij zegt niet, de zonde zal er nooit meer zijn. Want wij hebben het lichaam der zonde. Hè? Want in Romeinen 7 zegt hij, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van dit lichaam? Romeinen 7 vers, uit het lichaam des doods, zegt hij. Het is het lichaam des doods, dat hebben wij nog, het lichaam van de zonde. Maar, nee, dus die zonde die is er, maar het gaat erom of die niet meer gaat heersen in ons. En hoe krijg je dat nou voor elkaar? Nou, dat is, want dat staat er ook achter, gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Het is de genade die de zonde dood, vermoord, afmaakt, ja. Dat is de genade. Maar de wet, die brengt die zonde juist tot leven. Dat staat hier ook. Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dus de wet, dat is de kracht van de zonde. Goed, ik moest even onderbreken, maar we gaan weer verder. Dus de wet is de kracht van de zonde. Dat vindt u ook in 1 Korinthe 15 vers 56. De wet gaat juist die zonde. Nou, en willen wij niet dat die zonde gaat heersen over ons, dan moeten wij zorgen dat wij niet onder de prediking van de wet zijn, maar onder de genade. Kijk met mij mee in Titus. In Titus 2 vers 11. Titus 2 vers 11. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Ziet u, de genade is aan alle mensen verschenen. Niet alleen aan Israël, maar nu aan iedereen. En het is genade die maakt ons zalig. De genade is zaligmakend, dat wil het redt ons van het loon van de zonde, van de eeuwige dood. Maar het maakt ons ook zalig van de kracht van de zonde. Ja? Dus dat is de genade die dat doet. En het onderwijst ons, ziet u wel, dat wil zeggen onderwijzen, wat is dat? Dat is, staat het woordje wijs in, het maakt ons wijs. Het leert ons, het geeft ons wijsheid in hoe wij, kijk in vers daar verder, wat het gaat ons iets wijs maken, gaat ons iets leren. En dat is niet door de wet, want dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, nou onder de wet neemt die goddeloosheid alleen maar toe en de wereldse begeerlijkheden exact dezelfde. Maar de genade onderwijst ons, en zodat wij dit gaan verzaken, want de genade wil dat nou niet. En dan verzaken matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Ziet u wel, hier staat weer het woordje zouden. U ziet hier allemaal mooie dingen staan. Daar is de wet echt niet tegen hoor. Dat wij matig zullen leven, rechtvaardig en godzaliglijk. Alleen door de wet krijgen we het tegenovergestelde. De wet werkt alleen in mensen die volmaakt zijn. En daar bedoel ik mee, wij zijn volmaakt, maar die geen zonde hebben. En dat zal straks met Israël ook zijn. Als ze in het koninkrijk zijn, dan hebben zij niet de zondige natuur en zijn ze een verlost volk. Ja, en is de wet in hun hart geschreven en dan zullen ze die wet ook gewoon leven. En dan werkt het ook. Maar wij hebben die zondige natuur en dan werkt het contraproductief. Maar ziet u ook, zouden leven, dus u maakt de keus. Wil ik de Heere dienen? Ga ik onder de genade leven? En dan zal u zien dat ik deze dingen in mijn leven, zul je zien dat die zonde niet gaat heersen, maar dat de genade gaat heersen in mijn leven. En dat ik, ja, God welbehagelijk kan gaan leven. Nou, in vers 14 zie je ook, hij heeft zich gegeven voor ons, opdat hij ons zou verlossen van alle gerechtigheid. Ons zou verlossen. Hij heeft ons verlost natuurlijk, maar nog steeds in ons dagelijks leven, dat hij ons daar ons van gaat verlossen, van die ongerechtigheden. Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Zie je, dat is de bedoeling. Hij heeft zich gegeven, niet dat wij zeggen, nou ja, het is genade, ga maar, leef maar raak. Nee, het kan. Maar het is niet waarvoor Christus zijn leven heeft gegeven. Hij heeft zich niet alleen gegeven om ons te redden, maar ook om, ja, die ongerechtigheid, omdat we daar in ons dagelijks leven ook van alle ongerechtigheid verlossen. Dat zijn wij, maar in onze wandel, dat we dat ook daarmee verlost zullen worden. En dat we ook zullen ijverig in goede werken zijn. Ziet u wel? En ja, dat is wat de zaligmakende genade doet. Nou kijk, en als iemand zo leeft, en terug naar 1 Korinthe 11. Als iemand zo leeft, ja, en hier zich aan gehoorzaam onderwerpt, ja, dan haalt u zich geen oordeel over u. Nou, de Korintiërs, die deden dat niet. Dus, wat doe je dan? Dan haal je een oordeel over je. Ik was gisteravond ergens, en toen kreeg ik ook deze vraag over dat oordeel. En dan hoor je een uitleg, en denk ik, ja, dat is mooi bedacht door mensen. Maar omdat men het niet begrijpt, komt men tot verkeerde uitleggingen. 1 Korinthe 11, het oordeel, wij weten dat wij zijn reeds geoordeeld in Christus. We zijn volmaakt en gerechtvaardigd. Dus als we vers 29 lezen, als iemand wat we net hebben gezien, als hij zich daarom onderwerpt, dan zien we dat is iemand die is dan niet onwaardiglijk aan het eten en het drinken, maar dan is hij dat waardig aan het doen. Waardiglijk, laat ik het zo zeggen. Niet onwaardiglijk, maar waardiglijk. Heel gauw even naar Colossense. Dat schiet me nu te binnen. En dat is een heel, heel mooi en belangrijk vers. Colossense 1, vers 9. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Dus wij moeten vervuld worden met de kennis van zijn wil. Dus u moet dat woord bestuderen, u moet het lezen. Met alle wijsheid en verstand. En vooral dan de brieven van Paulus. Opdat, met de bedoeling, gij moog wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken, vruchtdragende en wassen in de kennis God. Dus iemand die vervuld is van de kennis van zijn wil en de keus maakt om daarmee ook wat te gaan doen. Het is niet zo alleen maar vervuld worden met de kennis. Maar het stelt u in staat om waardiglijk, en wat staat hier, waardiglijk de Heere. Waardiglijk. En als we dat plaatsen, tot alle behagelijkheid, wil zeggen, dus u kunt nu de Heere ook behagen in uw wandel. U bent reeds natuurlijk, God houdt van u. U bent hem wel behagelijk, want Christus heeft zich als een lieflijke reuk gegeven. En wij zijn in hem. Dus hij houdt van u. Wij zijn wel behagelijk. Maar wij zijn nu ook in staat met dat lichaam en zonde om hem ook wel behagelijk te zijn. Dat hij nog steeds, ook in onze wandel, plezier heeft en dat hij daarvan mag genieten en blij van wordt. Hoe is het mogelijk, hè, dat wij onze God, dat wij die kunnen plezieren met ons lichaam de zonde. Maar het is als u zich onderwerpt aan zijn wil, dat u die ook gehoorzaamt en ziet u, dan gaan we wandelen waardiglijk de Heere. Nou, stel dat in 1 Korinthe 11 tegenover vers 29, die onwaardiglijk eet. Dat is iemand die is niet vervuld van de kennis van zijn wil. En als je dat wil, dan doet hij het niet. Dat is iemand die het niet doet. En daardoor dus ook ontkent wat Christus van ons gedaan heeft. En dan zien we, dan is hij onwaardiglijk eten en drinken. Dat heeft dus heel duidelijk te maken met zijn wandel. Maar het kan dus wel. Dat lazen we net in Colossenzen 1. Nou, dan gaan we dus... Dus als je dat dan doet, dan krijg je dus in vers 29... Die eet en drinkt zichzelf een oordeel. En dan haalt hij dat oordeel over zich. Wat voor oordeel? Ja, het oordeel voor de rechterstoel van Christus. Dat zal alles verbranden. Nou, dan gaan we naar vers 30. Daarom, om die reden... Ja, wat we net in vers 29 lazen. Iemand die zichzelf zo onwaardiglijk in zijn leven bezig is. Ja, dat is de reden dat onder u vele zwakken en kranken en velen slapende zijn. Nou, en zwakken, dat is natuurlijk, kijk om u heen in het lichaam van Christus. Helaas zijn vele gelovigen zwak. En het heeft te maken omdat ze onwaardiglijk bezig zijn. Omdat ze het woord en waarheid niet recht snijden. Als je dat doet, zegt hij, dan bent u beproefd. En dan hoeft u zich niet te schamen. Dan bent u iemand die is beproefd en die is onbeschaamd. Maar iemand, en dan bent u niet zwak. En sommige mensen lijken misschien zwak in uw ogen, maar ze zijn het niet. Ja, misschien een uiterlijke verschijning, maar toch altijd weer zijn ze bezig in de wil van God. Om zijn wil te zoeken en ook te doen. Wij kijken allemaal naar de buitenkant, ja, over wat iemand allemaal doet. Het gaat niet om de kwaliteit, om de kwantiteit van de werken, maar om de kwaliteit. En dat is als wij gehoorzaam zijn, God luistert naar zijn woord voor ons in deze tijd van genade. Dus als we kijken even naar 2 Korinthe 12, vers 5 tot 10, dan zien wij dat gaat over Paulus, die heeft 3 keer gebeden voor die doorn in zijn vlees. En ik ga niet dat hele stuk lezen, maar in vers 5 zegt hij, van de zodanig zal ik roemen. Doch van mijzelf zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden. En Paulus zegt tegen de Korinthiërs, jullie zijn zwak. En dan veroordeelt hij dat. Dat is slecht nieuws. Ja, dat is niet positief. Maar de eerste, om zwak te zijn, dat bedoelen we niet geestelijk zwak. Maar de positie innemen van iemand die zwak is in de ogen van de wereld. En dat is positief. Dat is de eis van God eigenlijk. Want als we kijken in... Vers 8, hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken, die engel, die scherpe doorn in het vlees. En hij heeft tot mij gezegd, wat was de reactie van God? Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ziet u wel? Dus de eis is sowieso dat u ook de positie inneemt van een zwakke. Ja, niet geestelijk zwak, want dan bent u juist geestelijk een heel sterk iemand. Want die plaatst zich onder het woord en die zegt, wacht eventjes, ik kan het niet, heren, maar uw genade moet het in mij doen. En dan zie je ook, dan wordt de kracht, die wordt ook in die zwakheid volbracht. En daarom zult Paulus daar ook in roemen. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van mijn Christus in mij wonen. En daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolging, in benauwdheden, om Christus wil, want als ik zwak ben, ben ik machtig. Maar dat is een zwakheid waarin de kracht van Christus in hem openbaar wordt, zodat hij de kracht heeft en ook bekrachtigd wordt in de moeilijke omstandigheden, maar ook bekrachtigd om de zonde niet te laten heersen in zijn lichaam. En een volwaardig lid van het lichaam in de praktische zin des woords te zijn, voor de leden van elkander ook te zorgen. En de Korintiërs, ja, die hadden die kracht van Christus dus niet in zich, omdat ze waren zwak. En wat voor zwakheid was dat dan? Ja, ze waren vleeselijk. 1 Korinthe 3 zegt, gij zijt vleeselijk. Er waren partijschappen. 1 Korinthe 3 vers 1 zegt hij, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijzen, want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. Ziet u wel, we beginnen allemaal vleeselijk. Maar het is niet de bedoeling dat u na een tijd dat er gezegd wordt, u bent nog vleeselijk. Want terwijl onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens. Nou, en dat is wat Paulus zegt in 1 Korinthe 11. Terug naar 1 Korinthe 11. Als hij zegt, er zijn onder u vele zwakken. Ja, dat is de zwakken. Die zijn vleeselijk. En niet geestelijk. En daarom zie je dit soort dingen. En als we om ons heen kijken in het lichaam van Christus, dan zien we helaas, ik moet eerlijk zeggen, ik denk voor 99% zwakken in het lichaam van Christus. En dat is erg. En zo wordt de naam van God ook gelasterd. Dus geestelijk zwak, ze zijn niet gehoorzaam en ze worden ook niet bekrachtigd en gesterkt, want ze missen dat. En kranken. Nou ja, zieken, dat heeft ook te maken. Kijk, de genade, wij zeggen niet, wij geloven niet dat God geneest in deze tijd. Ja? Maar we geloven wel dat de genade mensen bekrachtigt. Dus zeker een gezonde levensstijl. Ja? En dat de zonde niet over u heerst. En vele zonden zijn schadelijk voor de gezondheid. Hè? Kijk naar de ziekenhuizen. En de genade kan ons zeer zeker bekrachtigen om ook bepaalde zondige dingen die ook slecht voor ons zijn, dat afneemt of stopt gewoon. En dat is in die zin ook beter voor uw gezondheid natuurlijk. En velen slapen. Nou, en velen slapen, er zijn ook velen die slapen, dat is natuurlijk ook negatief. Want Paulus zegt, we moeten wakker zijn. Wakker, wees wakker, zegt hij tegen Timotheus. En kijk even mee naar 1 Thessalonicenzen 5. Vers 7. Ja, kijk, velen, als je dronken bent, u weet wel, dan. Dat is ook een gevolg dat je daarvan gaat slapen. Ja? Dus zou dat misschien wel kunnen, maar ik denk vooral dat het hier ook te maken heeft met hun geestelijke staat. En Paulus roept ons op dat wij moeten waakzaam zijn. 1 Thessalonicenzen 5, vers 5 tot 7. Dan zegt hij: gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des nachts. Wij zijn niet des nachts, doch des duisternis. Zo laat ons dan niet slapen. Dus dat betekent geestelijk slapen. Ja, niet gewoon letterlijk slapen. Gelijk als de anderen. Maar laat ons waken en nuchter zijn. Ziet u, we moeten wakker en nuchter zijn. We moeten dus. Dat is het tegenovergestelde van dronken. Wat is dronken? Dronken, dat betekent dat je hebt niks meer onder controle. Je hebt niks meer in de gaten. Hè? En het tegenovergestelde van dronken is dat je waakt en dat je nuchter bent. Want die slapen desnachts en die dronken zijn desnachts dronken. Maar wij die desdags zijn, laat ons nuchter zijn. Aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en de liefde en tot helm de hoop der zaligheid. Ja, Paulus zegt, waakt op hè, in Efeze en doet aan de wapenrusting. De vijand ligt op de loer. Ja? En als u slaapt, ja, dan wordt u verslagen. Dus in vers 10, die voor ons gestorven is, en opdat wij, hetzij wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Ja, goed, ik wil nog even met jullie naar Efeze 5, vers 14. Ja, daar is ook een liedje van, Efeze 5, vers 14. Er is ook een liedje van, ontwaak gij die slaap en stap op uit de dood. Ja, maar hier zien we ook, Paulus zegt hier, in de context van Efeze 5, dat hebben we in het begin ook gelezen, dat er in vers 5 bijvoorbeeld geen hoereerders of gierigaars of afgodendienaars, dat niet onder ons genoemd moet worden. In vers 3 staat dat. Want, maar dan zegt hij in vers 11, hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet is schandelijk ook om te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar. Want al wat openbaar maakt is licht. Het woord maakt het openbaar. En dat bestraft ons ook. In die zin. En daar komen we zo meteen op. En dat is het oordeel wat wij in ons dagelijks leven, hoe God ons oordeelt en tuchtigt. Maar daarom zegt hij, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Christus zal licht over u geven. En dat is wat hij zegt. Ga niet geestelijk slapen, maar wees wakker en sta op uit de dood. Ja, als u niet voor het woord gevoed wordt en u leeft in uw zonde, dat betekent dat u geestelijk sterft. En dan bent u dood. Niet dood voor God, dat u zegt, ik ben niet meer gered. Maar wel dood in geestelijke ervaring. Er zal geen kracht in u zijn. En daarom waakt op, zegt hij. En dan zal Christus over u lichten. Sta op uit de doden. U moet een keuze maken. Nee, bekeren van deze zonde. En terug naar het woord. En dan vers 15, zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt. Hè? Oplettend, verstandig wandelen. Niet als onwijze, maar als wijze. En dan in vers 17, daarom zij niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren is. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Ziet u wel, u moet vervuld met de geest raken, met de Heilige Geest. Dat betekent dat u zich bekeert en dat u dat woord weer gaat bestuderen en u daardoor laat corrigeren, vermanen en zich bekeert en dan weer op de weg terug bent met de Heren. En dat is iemand die is dan weer wakker, maar als je slaapt, dan raakt u van die weg af. Dus terug naar 1 Korinthe 11, vers 31. En dan zegt hij, en in het samen met wat we net lazen, Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Ziet u, u moet uzelf onderzoeken. Hè? In 2 Korinthe 13 vers 5 ook. Ziet of u gij wel in het geloof zijt. Niet of u gelovig bent, of u gered bent. Dat bent u. Maar of u ook bezig bent met de gehoorzaamheid aan het geloof. Ben ik wel goed bezig? En dan moet u uzelf onderzoeken. En als u dat doet, dan zou u niet geoordeeld worden. Ja, als wij constant in ons leven, met alles wat we doen, bezig zijn, hè? Wees met de dingen bezig die boven zijn. En dat in ons leven, constant in ons denken, in alle situaties waar wij mee bezig zijn, ons door dat woord laten leiden, ja, dan zouden wij niet geoordeeld worden. Wat doet u daarmee, niet geoordeeld worden? Nou, door het woord. En dat is, kijk met mij in Hebreeën 4 vers 12. Het woord van God, dat corrigeert ons, dat leest ons, het is een spiegel waarin wij kijken. En als wij in de spiegel kijken, dan zien wij onszelf en dan zien wij 's ochtends, je kijkt naar de dingen en dan zoek je of je er goed uitziet. En als je ongerechtigheden ziet, nou, dan ga je dat een beetje bijwerken. Ja, de haren moeten gekamd worden of je moet geschoren worden of de vrouw die gaat zich een beetje oppoetsen. Ja, en dan ziet het er weer goed uit. Dat is wat de spiegel laat zien. Het laat de goede dingen zien, maar het laat ook de dingen zien die niet goed zijn. Want waarom kijk je eigenlijk? Als altijd alles goed was, dan zou je nooit in de spiegel hoeven te kijken. Maar je kijkt altijd in de spiegel, ziet het goed. En de spiegel laat je ongerechtigheden zien. Nou, dat is in Hebreeën 4 vers 12. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der zielen des geestes en des samenvoegselen en des merks. En is een, en dan komt het, een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Dus het woord dat oordeelt onze gedachten en onze overleggingen. Nou, oordelen, dat wil zeggen, dat is zeggen of het goed is of niet goed. Dat is die spiegel. Dat laat zien of het goed of fout is. En dat is wat het woord doet en dat kijkt rechtstreeks in ons hart. Want ja, wij kijken natuurlijk naar de buitenkant, maar het woord gaat door in ons hart. Want daar zitten onze overleggingen en daar zitten onze motivaties en daar vallen onze beslissingen. En het woord laat zien of dat goed is of niet goed. Nou, en dat is als Paulus zegt in vers 31, als wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Nou, hoe doet hij dat? Hoe gaat God ons oordelen? Nou, de Korintiërs in dit geval, nou, dat is door het woord van God en in dit geval de brief van Paulus. Ja, als u kijkt, de brief die wij nu lezen, 1 Korinthe 11... En dan zien we ook vers 32. Als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd. Kijk, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Dus als wij met de geest bezig zijn, ons door het woord laten leiden en daar gehoorzaam zijn. En wandelen wel behagelijk. Dan wordt dat niet geoordeeld. Dan wordt dat niet in die zin negatief geoordeeld door God. Dat we verkeerd bezig zijn. Maar positief. Hè, dat hebben we in Colossenzen net gelezen. Dan zijn wij waardiglijk aan het wandelen tot behagelijkheid van de Heere. Nou, dat is dus een positief oordeel. Maar het negatieve oordeel is de Korintiërs. Wat wij nu lezen is een oordeel vanuit het woord naar de Korintiërs toe. Maar let op, dat is voor ons voor vandaag nog steeds zo. En deze situatie die we hier lezen, in hoeveel gemeentes maken wij, ik hoor nu ook weer van mensen die daar geweest zijn, dan hoor ik soms verhalen wat daar allemaal gebeurt. En dan zie je, dat is, als je dat woord ernaast legt, wordt het volledig geoordeeld ten negatieve. Absoluut. Afgekeurd. God veroordeelt dat. Nou, en dan zien we, maar als wij geoordeeld worden, dus als het woord het dus oordeelt, zo worden wij van de Heere getuchtigd. Opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Dus als wij geoordeeld worden, dan is het niet zo dat wij worden veroordeeld voor de grote witte troon. Dus als God door zijn woord, zoals nu de Korinthebrief laat zien aan de Korintiërs, en niet alleen op dit punt, want als u de 1 Korinthebrief leest, dan spreekt hij ook over hoererij. En 1 Korinthe 5 ook. Hij spreekt over de rechtszaken tussen broeders. Hij spreekt over mensen die ontkennen de opstanding. En dat wordt allemaal geoordeeld en weerlegd. En dat is eigenlijk wat het woord doet. Niet, jongens, jullie doen aan het avondmaal mee, onwaardiglijk, en nu zend ik jullie naar de hel, want jullie gedrag deugt niet, en jullie zijn niet waardig, huppakee, jullie gaan verloren. Nee, het is, wij worden geoordeeld door het woord en dan worden wij getuchtigd. En tuchtigen, dat wil zeggen, je wordt gecorrigeerd ten goede. Ja? Het is niet zo, God heeft geen behagen om ons allemaal lekker te veroordelen en ik ben boos op je. Nee, hij wil dat je je daarvan bekeert. Dat is het tuchtige, dus dat je er wat van leert. Zoals, daar kom ik zo, maar in 1 Korinthe 5 ook, die man die uit de gemeente gezet moest worden. Het is niet de bedoeling dat iemand buiten de gemeente blijft. Maar dat is een tuchtiging, zodat hij op een gegeven moment tot bezinning komt en zich bekeert. En van deze zonde, zodat hij weer in genade en in liefde teruggenomen kan worden. He, dus ter verbetering. En dat is wat 1 Timotheus 3 vers 16 ook zegt. He. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot verbetering. Ja? En tot, nog een woord, dat weet ik even gauw niet. Maar het gaat erom dat wij daarin gecorrigeerd worden. En dat is wat het woord wil doen. Hij wil ons corrigeren. En dat is de tuchtiging. Nou, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden, zie je, dat is wat anders. De tuchtiging, wij worden getuchtigd, maar wij worden niet veroordeeld met de wereld. Want de wereld, de ongelovigen, worden wel veroordeeld voor dit soort dingen. Ja, heel gauw 1 Korinthe 6, wat zien we er staan? Vers 10, vers 9. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dan spreekt hij over ongelovigen. Onrechtvaardigen, dat zijn ongelovigen. Wij zijn gerechtvaardigd. Wij zijn rechtvaardigen. Ja, die zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, enzovoort, enzovoort. Zullen het koninkrijk Gods beërven. Ziet u wel? Jij, die worden geoordeeld. In Efeze 5 zegt hij ook, dat soort mensen, daar komt de toorn van God over. Dat zijn de ongelovigen. En die worden veroordeeld, dus de wereld, ongelovigen, worden veroordeeld. Maar wij worden niet met die wereld veroordeeld, want wij worden getuchtigd met het woord. Ja, maar niet veroordeeld. En het woord wil ons corrigeren, zodat wij ons bekeren. Een mooi voorbeeld is, nou 1 Korinthe 5, dat hebben we net gezien, die man die incest pleegde. En we hebben ook 1 Korinthe 6, dat gaat over de rechtszaken tussen broeders. En dan zegt hij tegen hun in vers 5, 1 Korinthe 6 vers 5... Ja, dan moet er onder jullie iemand zijn die wijs is, die zou kunnen oordelen tussen jullie broeders. Je gaat toch niet voor de rechtbank, voor de ongelovigen, ga je je verhaal halen tussen broeders? Dat moet zo niet zijn. Dus hij veroordeelt hier duidelijk. Hij tuchtigt hier. Dat kan niet. En die man die incest pleegde, die moet je eruit zetten. Nou, nu gaan we naar 2 Korinthe 12. 2 Korinthe 2. Even gauw. Vers 5. Dat gaat over die man die dus met de vrouw van zijn vader was. En dan zegt Paulus vers 5. Doch indien iemand bedroefd heeft, die heeft niet alleen mij bedroefd, maar ten dele opdat ik hem niet bezwaar, u lieden allen. Dat gaat over die persoon. Den zodanig is deze bestraffing genoeg die van velen geschied is. Dus hij is bestraft, hij is uit de gemeente gezet. Ziet u wel, dat was het oordeel en de tuchtiging. Maar nu zegt Paulus, alzo dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten, opdat hij de zodanige door al te overvloedige droefheid niet enigszins worden verslonden. He, dat is het resultaat als je te veel discipline of tuchtigt. Nee, we moeten hem vergeven en vertroosten. En daarom bid ik u dat gij de liefde aan hem bevestigt. Want daartoe heb ik ook geschreven, opdat ik uw beproeving, ziet u wel, mocht verstaan. Zijn jullie beproefd? Zijn ze gehoorzaam? He, snijden we het woord recht? Gaan we het ook toepassen in ons leven? Dan ben je beproefd. Of ga je in alles gehoorzaam zijn. Ziet u, daar gaat het om. Als je gehoorzaam bent in alles, aan de brief van Paulus, dan bent u beproefd. En dan haalt u geen oordeel over uzelf. Dien gij nu iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want zo ik ook iets vergeven heb, die ik vergeven heb, heb ik het vergeven om u eventueel voor het aanzicht van Christus, opdat Satan ons geen voordeel krijgt. Je ziet hier, dus hier zegt hij, je moet hem weer terugnemen. Dat doet hij natuurlijk als die persoon berouw heeft. En droefenis heeft over deze zonde. Nou, je ziet het woord oordeelt, ze tuchtigen hem, maar uiteindelijk om hem weer terug te brengen van die verkeerde daad. En dat hij berouw heeft en dat hij weer terugkomt. 2 Korinthe 7 vers 8, dat gaat over de rechtszaken tussen broeders. En dan zegt hij in vers 8, 2 Korinthe 7 vers 8, want hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, zie je, hij heeft hun bedroefd door dit soort oordelen uit te spreken. Het woord oordeelt, ja, veroordeelt dat je die dingen, die doe je verkeerd. Het berouwt mij niet, hoewel het mij berouwd heeft. Want ik zie dat dezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd, u bedroefd heeft. Ja, wij vinden het nooit leuk om vermaand en geoordeeld te worden.
ten negatieve. Nee, dat vindt niemand leuk. Het is ook een van de moeilijkste dingen in de gemeente. Zeker als je een oudste voorganger bent die dat moet doen. En dat vind je niet leuk. Maar vooral omdat het doet je pijn. Maar let op, hoe gaan we dat doen, hè? Altijd om de ander te corrigeren, zodat hij er weer bovenop komt. Kijk, het heeft hun ook voor een kleine tijd bedroefd, die brief die hij geschreven. Ziet wel, dat oordeel, die tuchtiging, is door die zendbrief, wat we net in 1 Korinthe 6 lazen over die rechtszaak. Nu verblijd ik mij, niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar waarom is Paulus is toch blij dat hij het gedaan heeft. Dat hij ze vermaand heeft, hè, dat hij het geoordeeld heeft, getucht heeft. Hij zegt, je moet hem tuchtigen. Maar, wat zie je, omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering, ziet u wel, want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Zie, daar gaat het om, bedroefenis naar God. En dat betekent, ik zie het vanuit het woord, en ik zie dat het fout is, en dan ben ik net als David, die zegt, hij had overspel gedaan met Batseba, en dan zegt hij, ja, ik heb tegen Batseba gezondigd. Hij zegt, tegen u alleen heb ik gezondigd. En dat is een droefenis naar God. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dat wil zeggen zaligheid van de kracht van de zonde. Ja, dat hij die zonde, dat hij daarvan bekeerd wordt en dat hij daarvan gered wordt. Zeg maar, dat hij dat weet te overwinnen. Maar de droefheid in de wereld werkt de dood. Want zie ditzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden. Hoe grote naastigheid heeft het in u gevrocht? Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak. In alles hebt gij uzelf bewezen te zijn, rein te zijn in deze zaak. Dat gaat over die zaak, over die rechtszaak. Hoewel ik dan aan u geschreven heb, dat is niet om diens wil die onrecht gedaan had. Dus iemand die heeft onrecht gedaan aan een broeder. Ja, maar opdat onze, nog om diens wil die onrecht gedaan was. Dat heb je dus. Dus iemand heeft iets aan een ander gedaan. De een heeft het gedaan en de ander is het aangedaan. En daar was die rechtszaak voor. Maar nu hebben ze dat in de gemeente opgelost. Nou, en dat was dus het resultaat. En nou zijn ze beproefd. Ja, en niet beschaamd, want ze hebben gehoorzaam zijn ze geweest aan het woord. En zo is het geoordeeld door de brief, door het woord. En is er ook tucht uitgeoefend. Maar een tucht zodat ze weer aangenomen kunnen worden. Dat ze zich bekeerd hebben van deze daad. Goed, ik moet opschieten, want ik zie dat de tijd doorheen vliegt. Ik wil nog gauw even naar 2 Korinthe 12 met jullie, als laatste, over die bekering. Bekering is voor gelovigen. Want wij weten met dit evangelie, wij praten over dat als je ongelovig bent, dan moet je verzoend zijn. Maar als je eenmaal gelovig bent, dan ben je een kind van God. Je kan in zonde vallen, je kan zonde doen, maar dan moet je je daarvan bekeren. En dan zien we in vers 19, 2 Korinthe 12 vers 19. Meent gij wederom dat wij ons bij u verontschuldigen? Wij spreken in de tegenwoordigheid Gods in Christus en dit alles geliefde tot uw stichting. Ik vrees dat als ik gekomen zal zijn, ik u niet enigszins zal vinden, zodanig als ik wil, en dat ik van u zal gevonden worden, zodanig als gij niet wilt. Dat er niet enigszins zijn twisten, nijdigheden, toorn, gekijf, achterklap, enzovoort, enzovoort. En dan zie je op dat wederom, als ik zal gekomen zijn, mijn God mij niet vernederen, bij u en ik rouw hebben over velen die tevoren gezondigd hebben en die zich niet bekeerd zullen hebben van de onreinheid en hoererij en ontuchtigheid die zijn gedaan hebben. Ziet u wel, daar gaat het om. Hij heeft het in zijn brief geschreven. Hij heeft het tegen hun gezegd. En daar gaat het om dat ze zich moeten bekeren van dit soort dingen. En anders haal je dat oordeel over jezelf. Goed, en dan zien we... Ik vergeet wat. 2 vers 7. Oké. Ja, oké. Nou, ik wil nog eventjes naar 2 Korinthe 1 vers 23. Ik had nog iets meer, maar dat wordt dan lang. 2 Korinthe 1 vers 23. Dit is waar het om gaat. Doch ik roep aan, God aan tot een getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen nog tot Korinthe niet ben gekomen. Ziet u wel? Om hun te sparen. En dan zie je, eindigt hij in 2 Korinthe 13... Alsjeblieft, voer de andere dingen zoals hoererij, dat soort zonden moet je uitbonnen. Ja? Dat is echt in de zonde leven. En daar moet je zich van bekeren. En anders kom ik met de roede. Ja? Dat wil zeggen, daar kom ik oordeel op zaken stellen. Maar hij geeft ze nog de tijd, ja, om dat uit te voeren. En daarom is hij nog niet gekomen. Maar dan is eigenlijk gezegd in vers 24, en dat is zo belangrijk. Ja? In verband met de vermaningen en de tuchtiging. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof. Nee, niemand heeft heerschappij over een andermans geloof. Dat zien we met organisaties en religies. En in gemeens horen we dat. Dat men gemanipuleerd wordt. En dat men heerschappij over iemands geloof heeft. Maar wij zijn medewerkers uw blijdschap. Want gij staat door het geloof. Ziet u wel, we gaan terug naar 1 Korinthe 11. Niet heerschappij voeren. Ja? De vermaning is niet om iemand te manipuleren. Of heerschappij over hem te hebben. Het gaat erom, we zijn medewerkers van de blijdschap. En wilt u de blijdschap hebben, de zonde brengt droefheid. Ja? Maar medewerkers van uw blijdschap. En dat is de bedoeling van het oordelen. Vers 32, 1 Korinthe 11 vers 32. Als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd. Zie je wel, gecorrigeerd. Opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Dus wij hebben dat natuurlijk uiteindelijk, dat we niet met de wereld geoordeeld worden. Dat heb ik net gezegd, niet voor de witte troon. Hè, voor de eeuwige straf. Maar voor de rechterstoel van Christus zullen wij straks, als we bij de Heere zijn, wel geoordeeld worden in verband met het loon. En in ons dagelijks leven, ja, dan zul je ook merken, als we in de zonde leven, dan zijn we ook de Heilige Geest aan het bedroeven. En dat moet zo niet zijn. Goed, ik hoop dat dat duidelijk is met het avondmaal op deze manier. Wat houdt het oordeel in? Wat houdt het veroordelen? Wat houdt het tuchtig in? Maar één ding moet zeker zijn. Als u gehoorzaam bent, dan zal u zien dat het geloven wordt een blijdschap. En soms lijkt het op het moment dat je een keuze moet maken, een geestelijke keuze, dat veel strijd oplevert. Maar uiteindelijk dan zal u altijd zien dat u toch de vrede van God in u hebt en dat de vrede van God met u is. Ook in de moeilijke omstandigheden. Op lange termijn zal u altijd zien, als u terugkijkt, ik heb de goede beslissing gemaakt. Soms lijkt een keus, ja, dat je dan op dat moment gewoon rust wil hebben misschien. De goede keus, maar dat kan altijd versterkende gevolgen hebben in je verdere leven. Dus daarom, als wij onszelf oordelen in vers 31, dan zouden wij niet geoordeeld worden. Ja? Als wij onszelf dus onderzoeken, dan zullen wij dus niet geoordeeld worden voor de rechtstoel van Christus. Maar ook zien we ook dat het woord van God ons dan ondersteunt en de Heer met ons is en ons zal versterken en bekrachtigen. En dat we ook de blijdschap met ons zullen hebben, de vrucht van de geest. Dus in vers 33, zo dan mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht ook elkander. Niet zoals jullie dat deden, ja, iedereen voor zich. En ze deden ook toen, daarmee heeft Paulus ook dat avondmaal hier ook weer erbij vermeld, om te benadrukken de eenheid die we hebben. En ook ter correctie, dat we goed gaan nadenken, ja, wat zijn we aan het doen? Dat we met elkander, als leden van het lichaam, tezamen zijn. Met elkander, naast elkaar. En dat we allemaal gelijk zijn. En dat we dat niet gaan ontkennen, deze eenheid die we hebben, waar Christus voor gestorven is, voor iedereen, wie hij ook is. Door een onwaardiglijke handel en wandel in ons leven, ook ten opzichte van onze broeders en zusters. Want daarvoor heeft Christus zijn leven niet gegeven. Dat is wat de wereld doet. Maar zo moet het bij ons niet zijn. Dus laten we dat niet ontkennen, maar juist bevestigen. En dat herdenken we ook juist met het avondmaal. Dus 34, zo iemand hongert dat hij te huis eet, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen zal ik ordineren als ik zal gekomen zijn. Dus als Paulus dan, als zou hij dan niet gekomen zijn, dan staat het in ieder geval nog in zijn brieven. En die ook die nog zou gaan schrijven. Dus dat is het woord van God dat we hebben. En zo hoop ik dat we dit avondmaal er niet tegenop zien, maar juist altijd met vreugde met elkaar zullen gaan vieren. En dat we tot eer en tot beter zullen samenkomen en niet tot erger. Tot eer en glorie van zijn naam. Amen.